Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden, hier ben ik weer met nieuwe berichten voor deze nieuwe aflevering van De Rots in de Branding. En wat dachten jullie van wat geschiedenisles? Het is een bericht van half december 2014 vanuit het verre Mongolië. Namelijk wijding van de eerste diaken die zelf ginds is geboren. En ik lees, daarmee wordt een nieuwe fundamentele stap gezet naar de heroprichting van de katholieke kerk in Mongolië, waarbij Belgische schutisten en zusters van de jacht een pioniersrol hebben vervuld. Ten tijde van het communistische bewind verdween de katholieke kerk in Mongolië zo goed als volledig. In 1992 hervatte ze haar activiteiten met de oprichting van een katholieke missie en sindsdien steeg het aantal missionarissen tot 80 en niet enkel in de hoofdstad Ulaanbaatar. Maar we moeten toch realist blijven. Op een bevolking van 2.700.000 inwoners zijn er een 60.000 christenen, waarvan een 1.100 Rooms-katholieken. Maar reeds meer dan een jaar geleden hield ik een artikel bij van het persagentschap Zenit. En nu komt het goed van pas. De kerk van Mongolië vierde toen haar eerste banden met Frankrijk. En deze gaan terug naar de 13e eeuw onder de heilige koning Lodewijk de IX. En het artikel vermeldt inderdaad dat dit een gebeurtenis is in de geschiedenis die eigenlijk weinig is gekend. Het is zelfs vele decennia alvorens Marco Polo zijn grote reizen aanvatte naar het Verre Oosten. Dus wat dachten jullie ervan even die geschiedenis wat te gaan uitpluizen? Maar voor eerst ga ik pogen op de radio te tonen, tussen aanhalingstekens, waar Mongolië juist ligt. Mongolië is een langwerpig land met de lengte van west naar oost. Ten noorden van Mongolië ligt het Russische Siberië. Dat vormt een grens van 3400 kilometer. In het westen, zuiden en oosten grenst het land aan China, met een grens van 4600 kilometer. Zeer legendarisch in de geschiedenis van begin 13e eeuw is het grote Mongoolse Rijk onder leiding van Genghis Khan en diens nazaten met de Yuan-dynastie. Het Mongoolse Rijk strekte zich toen uit van Korea tot Hongarije. Het christendom zelf in dit immense land gaat terug naar de 7e eeuw met het Nestorianisme ontstaan in de 5e eeuw. In deze leer wordt Jezus erkend als twee personen, als mens en als zoon van God, dus niet in één persoon. Het werd veroordeeld door het Concilie van Efeze met een afscheuring als gevolg. Men spreekt ook van de Oriëntaals-Orthodoxe kerken. De uitleg is veel complexer, is nu onvolledig, maar dat zou ons te ver brengen en daarom laat ik het daarbij. Verschillende Mongoolse stammen vanaf de 7e eeuw werden voornamelijk christelijk. En tijdens de opkomst van het grote Mongoolse Rijk in de 13e eeuw hadden veel van de heersers of kaans genoemd Nestoriaanse christelijke vrouwen. Ook de grote Genghis Khan. En deze vrouwen hadden een zeer grote invloed in het Mongoolse hof. Na het uiteenvallen van het Mongoolse Rijk in de 14e eeuw verdween grotendeels het Nestoriaanse christendom. Het West-katholicisme werd voor het eerst geïntroduceerd in de middeleeuwen, voornamelijk door Franciscaanse en Dominicaanse missionarissen. We gaan even luisteren naar een stuk uit een Mongools volkslied uit de Gobi-woestijn. Beste vrienden, we gaan dus terug naar de 13e eeuw, naar de zeer vroege contacten tussen Frankrijk en Mongolië. De eerste missie van koning Lodewijk de IX vertrok vanuit Frankrijk in 1249. Het werd geleid door de Dominicaan André de Longjumeau. En de bedoeling was tweevoudig. Militaire steun zoeken om Jeruzalem te bevrijden van de Sarrazenen. En daarbij was de militaire macht van Mongolië een belangrijke dreiging voor de islamwereld. Zo veroverden bijvoorbeeld de Mongolen het kalifaat van Bagdad. Een tweede bedoeling was de verspreiding van het katholicisme. De toenmalige paus Innocentius de IV was vroeger al begonnen om de grote Khan te bekeren, waarbij twee vorige missies mislukten. Dus pater Longjumeau en zijn gevolg vertrekken in 1249 naar Mongolië. De heersende Khan was Guyuk, een kleinzoon van de grote Genghis Khan. Zoals reeds aangehaald, bezat hij wat kennis van het christendom via christelijke familieleden. Maar Guyuk was gestorven toen pater Longjumeau aankwam in Mongolië en de vrouw van Guyuk, Ogul Gaymish, heerste er als regentes. Ik weet niet, beste luisteraars, of ik al die namen correct uitspreek, maar jullie zullen het toch daarmee moeten doen. Uiteindelijk verliep het bezoek helemaal anders dan wat de bedoeling was. Pater Longjumeau droeg in naam van de koning vele geschenken bij zich, zoals onder meer een draagbare scharlaken schrijn, afgedekt met afbeeldingen van het leven van Christus. In de schrijn bevond zich een fragment van het ware kruis van Jezus. Maar de regentes ontving de pater en zijn gevolg nogal hooghartig, waarbij koning Lodewijk als vazal werd erkend. Zo moest pater Longjumeau tussen twee vuren doorlopen als een soort van reinigingsritueel. De Mongolen geloofden dat dit de eventuele kwade bedoelingen zou tegengaan. De regentes accepteerde de geschenken hierna vol genoegen en interpreteerde, geheel volgens de Mongoolse traditie, dat koning Lodewijk van Frankrijk zich daarmee aan het Mongoolse Rijk had onderworpen. En bij zijn terugkeer overhandigde pater Longjumeau een brief van de regentes aan koning Lodewijk. Maar hierin stond dat de koning elk jaar een schatting moest betalen en zo mogelijk volgend jaar de schatting zelf moest komen brengen, zodat hij zich een eigen persoon kon onderwerpen. Dus nogmaals een mislukte missie. Ondanks deze tegenslag bleef koning Lodewijk proberen de Mongolen te bekeren. En inderdaad, kort na de terugkeer van pater Longjumeau stuurde hij in 1243, dus 4 jaar later, een nieuwe missie naar Mongolië onder de leiding van pater Franciscaan Willem van Ruybroek uit Frans-Vlaanderen. Wordt soms ook genoemd de Vlaamse Marco Polo. Alles samen een reis van meer dan 15.000 kilometer te paard richting het oosten. Ook een dubbele opdracht, steun tegen de islam en bekering tot het katholieke christendom. Dat de laatste in opdracht van de paus. En samen met een pater Dominicaan geraken ze uiteindelijk bij de grote khan Mangu, ook een kleinzoon van de grote stichter Genghis Khan. Ze worden er goed ontvangen en mogen als eerste christelijke missionarissen de hoofdstad Karakorum binnen in 1254. Maar uiteindelijk werd het dubbele doel van de reis toch ook niet bereikt. Wat hier zeer interessant is, is het reisverslag Itinerarium van Franciscaan Willem van Ruybroek, een erg belangrijke bron over de geografie en demografie in Centraal-Azië in die tijd. Maar ik stel voor eerst even te luisteren naar een volgend lied, De Mongoolse Krijgers. Het werd gecomponeerd door een Mongoolse christentekstschrijver. En het is een herinnering aan hun geschiedenis en met een oproep tot liefde en verzoening.
Хамаг мондыг нэгтгэн бас уусан uçurum dakikada hatun zıkkinde şatı cihazına sana tecin batır çın gaşık dur ise amur bartım takçin hiç mahoça darwe
En dat was een herinnering aan de geschiedenis van de Mongoolse krijgers met een oproep tot liefde en verzoening. We waren dus gebleven bij een volgende missie in 1253 naar Mongolië onder leiding van de Vlaamse pater Franciscaan Willem van Rubroek en zijn reisverslag in Itinerarium. Hij beschrijft erin de gewoonten en religie in dat land, zoals in de hoofdstad de aanwezigheid van 2 moskees, een Nestoriaanse kerk en 12 boeddhistische tempels. Hij verwijt wel de Nestoriaanse christenen die hoge posten bezetten, hun hebzuchtig, corrupt en verdorven gedrag. Hij vertelt ook over een soort van publiek debat georganiseerd door de grote kaan tussen de moslims, de afgodendienaars, de boeddhisten en de christenen, waaronder deze pater zelf. Het debat werd heel gemakkelijk gewonnen door de pater Franciscaan. Maar toch moest hij vaststellen dat zijn evangelisatiemissie niet geslaagd is, want hij schrijft met droefheid dat er geen enkele bekering volgde in die 25 maanden die hij er woonde. Maar zeer opmerkelijk is wat ik nu ga vermelden. De dag na het debat merkt de grote kaan op en verklaarde aan pater Willem van Rubroek: zoals God aan de hand vele vingers heeft voorzien, gaf hij aan de mensen verschillende wegen. God heeft aan jullie christenen de heilige schriften doen kennen, maar jullie christenen passen het niet toe. Natuurlijk voegt hij eraan bij, aan ons heeft God waarzeggers en genezers geschonken. Wij doen wat zij zeggen en wij leven in vrede. Alhoewel de missie dus niet ten volle slaagde, bleven er toch goede en hoffelijke diplomatieke banden tussen beide landen, dus tussen Frankrijk en Mongolië, tot het bewind van Philips de Schone, 15e eeuw. Maar ook later. Zo opende Frankrijk reeds in 1966 een ambassade in dat land. Ik vermeld toch heel geresumeerd dat de laatste eeuwen het land afwisselend werd gedomineerd door China, maar ook door Rusland. In 1924 was het zelf na de Sovjet-Unie de tweede marxistisch-leninistische staat ter wereld, met een terreurbewind, voornamelijk gericht tegen de boeddhistische monniken, waarbij duizenden monniken werden gearresteerd en ter dood gebracht. Na de democratische revolutie in 1990 kwam daar een einde aan en stilletjes evolueert Mongolië naar een moderne, democratische staat. Tevens verbeterden de relaties met Frankrijk nog meer, zowel cultureel als economisch, met het installeren van verschillende Franse ondernemingen. Maar ook de katholieke kerk herleefde met de aankomst in 1992 van de eerste Filipijnse schutisten. En dat op dezelfde plaats waar 70 jaar eerder dezelfde congregatie reeds een missiepost had begonnen, maar die dus volledig werd weggejaagd door het communisme. In 2012 vierde men het 20-jarig bestaan met de stevige ontwikkeling van 6 parochies en vele doopsels. Het reisverslag van pater Willem van Rubroek is nu zelfs vertaald in het Mongools, alsook de diplomatieke correspondentie uit die tijd. Zo, beste vrienden, ik hoop dat jullie het interessant vonden en het goed konden volgen. Grote les haal ik toch uit de opmerking van die grote kaan aan pater Franciscaan Willem van Rubroek. Zorgen we ervoor dat we als christenen steeds doen wat we zeggen. En we gaan terug even verpozen met een lied. Een lied op tekst van de heilige Theresia van Lisieux. Mes armes, mijn wapens, uit de film over Jeanne d'Arc.
Au pauvre, t'es mon premier sacrifice. Jusqu'à la mort, tu me suivras partout. Car je le sais pour courir dans la lice. L'athlète doit se détacher de tout. Goûter mon teint, le remords et la peine. Ces fruits amers de votre vanité. Joyeusement, moi je cueille en la reine. Les palmes de la pauvreté. De tout l'enfer, je brave la fureur. L'obéissance est ma forte cuirasse. Et le bouclier de mon cœur. Si tu guerrier, j'ai les armes puissantes. Si je l'imite, lutte vaillamment. Comme la vierge aux grâces ravissantes. Je veux aussi chanter en combattant. En souriant, je brave la mitraille. Et dans tes bras, ô mon époux divin. En chantant, je mourrai sur le champ de bataille. Les armes à la main.
En dat was op tekst van Theresia van Lisieux, Mes armes, mijn wapens, uit de film over Jeanne d'Arc en gezongen door Natacha Saint-Pierre. En beste luisteraars, we hadden het over de bekeringspogingen van paus Innocentius en de Franse koning Lodewijk de IX. Maar het geloof is een gave gods. Iemand kan nog zoveel weten en zelfs alles weten over het geloof, de ganse catechismus van buiten kennen, van voor naar achter en omgekeerd, en toch niet geloven. Het is en blijft een gave, ook een overgave aan de Heer. En ik zou vandaag willen eindigen met een mooi bekeringsverhaal. Hebben jullie al gehoord van de Fransman Thierry Bizot? Hij werd geboren in 1962, is een Franse televisieproducer en gehuwd met Anne Giafferi, realisateur en scenariste. Hij haalde diploma's in economische en handelswetenschappen en begon zijn carrière bij L'Oréal in 1986 en wordt er marketingdirecteur en algemene directeur van L'Oréal Parfumerie in België. In 1995 wordt hij entertainmentdirecteur bij de Franse TV M6, lanceert verscheidene muziekprogramma's zoals Flashback, Grain de Star, Fan de Hitmachine enzovoort. In 1999 sticht hij Elephant et Compagnie, een audiovisueel productiehuis met onder andere magazine 7 à 8 op TF1. En ik stop met de opsommingen. Dus een bekende Fransman op het scherm. Wel, deze man heeft die gave van het geloof ontvangen en getuigt daarover. Voor de geïnteresseerden, hij schreef een boek vertaald in het Nederlands en uitgegeven door Halewijn, De Onbekende Gelovige. En ik stel voor het laatste half uurtje van dit programma te luisteren naar zijn verhaal. Zoals hij zelf verklaart, ik ben geen theoloog en specialist in de godsdienstleer. En inderdaad, hij vertelt over het geloof op zijn manier, zoals hij het ervaart en beleeft. Het is uiteindelijk waar onze paus op hamert. Eerst, voor alles wat telt in de evangelisatie, is de liefde tot Jezus. Beste luisteraars, we spreken terug af, zelfde uur en zelfde dag. En geniet van deze getuigenis. Tot volgende week.
En gros, je suis d'une famille catholique. J'ai été baptisé et j'ai été à la messe tous les dimanches de mon enfance avec mes parents. Et tous les dimanches de mon enfance, je me suis ennuyé à la messe, ferme, on va dire. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait un acte qui me paraissait un acte de courage et d'émancipation remarquable, et j'ai dit à mes parents que je n'irai plus à la messe.
Eigenlijk kom ik uit een katholieke familie. Ik ben gedoopt, ging elke zondag naar de mis als kind met mijn ouders. Maar elke zondag heb ik er mij stierlijk verveeld. Toen ik 20 was, heb ik iets gedaan wat mij moedig leek. Een daad van emancipatie. Ik heb aan mijn ouders gezegd, ik ga niet meer naar de mis. En sinds mijn 20ste ga ik niet meer. Mijn leven ging verder. Ik begon te werken bij L'Oréal, later bij de televisie. Ik voelde geen vijandigheid tegen de kerk, maar ook geen bijzondere sympathie.
Voor mij, le modèle de la foi, c'était ma mère. Très croyante et femme assez intellectuelle, assez cérébrale. Donc pour moi, la foi, c'était quelque chose de cérébral, d'intellectuel. Il fallait être.
Het geloofsmodel dat ik had, was dat van mijn moeder. Een zeer gelovige vrouw. Intellectueel en cerebraal. Geloof was iets van het hoofd. Je moest wijs, oud en slim zijn om te geloven. En je moest ook veel teksten hebben gelezen. Kortom, iets voor later, tijdens mijn pensioen.
Et puis, un jour, complètement par hasard, je suis invité, je vais pour faire plaisir à un professeur de mon fils qui était en cinquième.
En dan op een dag, geheel toevallig, ga ik naar een catechese in mijn buurt. Om de leraar van mijn zoon, die in het vijfde leerjaar zit, een plezier te doen. En omdat ik hoop voor hem een buis te vermijden.
Je savais à peine ce que voulait dire le mot catéchèse.
Ik wist met moeite wat het woord catechese wou zeggen. Ik kwam terecht in een soort polyvalente zaal, armoedig en gesloten. Er waren 9 catechisten, 50 kleine stoelen en 4 leerlingen.
Plus moi, c'était 5. Donc c'était pas un franc succès.
En met mij erbij maakte dat dus 5. Dus geen groot succes. De catechese begint. Mijn eerste contact. Ik was 43 jaar.
Et donc ce premier contact commence par le témoignage d'un gars qui se lève, un peu crispé, et qui commence à dire un truc du genre Jésus m'a sauvé. Et là, je me dis, ça commence mal. Et je me dis, c'est quand même terrible de mettre des gars un peu étranges comme ça, comme premier intervenant quand même. Hein. Bon.
Het fangt aan met iemand die recht staat en die gekrispeerd, gespannen zegt: Jezus heeft mij gered. Ik denk, dat begint hier slecht. Het is toch verschrikkelijk, zo'n vreemde snuiter als eerste spreker. En ik kijk naar de vier anderen die verspreid zitten. En voor mij is het kristalhelder. Dat zijn zeker en vast allemaal triestige typen, armzalige mensen. Hoe kan men zin hebben om een avond in een armzalige zaal te luisteren naar een gast die zegt: Jezus heeft mij gered?
Une deuxième femme se lève pour faire un deuxième témoignage, une femme extrêmement austère et rigide, qui dit à l'assistante: j'ai suivi cette catéchèse qui a changé ma vie.
Een tweede vrouw staat recht voor een tweede getuigenis. Een zeer streng en rigide uitziende vrouw. En zij zegt: deze catechese heeft mijn leven veranderd.
Je me dis, ça devait être mieux avant. Je me dis, il est temps de...
Et là, maar met haar zo te zien, denk ik, dan was het vroeger toch beter. En ik denk, het is toch erg gesteld met de kerk. Dan volgde er een interessante les over een bijbeltekst. Het is waar. Ik heb een spiritueel leven van een kind van 12 jaar. Mijn avond was dus niet verloren.
Et à la fin, le prêtre dit, ce qui n'avait pas parlé, se lève et dit: voilà, c'est terminé pour ce soir. C'était la première soirée d'un programme qui dure 2 mois et demi. Ça, il l'avait pas dit avant.
Op het einde zegt de priester die nog niet gesproken had: het is voorbij. Dit was de eerste avond van een programma dat 2 maanden en een half duurt. Maar dat hadden ze mij niet gezegd. 2 avonden per week, lessen over religieuze teksten. De priester sloot af met: het doel van de catechese. Het woord van God doorboort uw hart en verandert uw leven. Goedenavond en tot volgende donderdag.
Bon, et je rentre chez moi en me disant: c'est comme les impôts, une fois qu'on a fait la déclaration, on a 1 an tranquille.
Ik ga naar huis en denk bij mezelf: het is zoals met de belastingen. Heb je een verklaring afgelegd, dan ben je 1 jaar gerustgelaten. Ik denk, ik ga niet meer terug, het is gedaan. Maar de dagen gaan voorbij en ik besef dat ik vaak terugdenk aan die vreemde, trieste avond. Uit nieuwsgierigheid ga ik terug, maar voor 1 keer, om te zien of er verandering is.
Et je retombe exactement sur les mêmes, les 4-5 bras cassés, là, les pauvres types, les 9 catéchistes, la même soirée. Bon.
En ik zie er diezelfde 4 à 5 armzalige mensen, de 9 catechisten, dezelfde setting. Maar uiteindelijk blijf ik gaan. Soms verberg ik het voor mijn vrouw. Ik zeg haar: luister, ik moet naar een truc die cultureel toch wel interessant is.
Et elle me disait: ce soir tu vas à ta secte? Je dis: oui, ce soir j'ai ma secte. Bon.
Maar op een avond zegt ze: ga je naar je secte? En ik zeg: ik ga naar mijn secte.
Au bout de 2 mois et demi, je me disais: ça va bientôt se terminer. Et effectivement, ils nous disent: c'est bientôt terminé. Et ça se termine par une retraite de 2 jours, un week-end.
Na 2 maanden en een half is het afgelopen. Maar het eindigt met een 2-daagse weekendretraite. Maar ik ben op retraite geweest. En tijdens die retraite gebeurt iets belangrijks. Voor we de zondag vertrekken naar huis, we waren met 7 à 8 personen, werd er gezegd: jullie kunnen nu beslissen een soort gebedsgemeenschap te vormen om elkaar 2 keer per week te zien, levenslang.
Et là, je me dis: c'est pas possible, ça ne s'arrête jamais leur truc. Et je leur dis la vérité, je leur dis: écoutez, je sais pas moi.
Ik denk: onmogelijk, houdt dit nooit op. En ik zeg hun de waarheid, ik weet het niet. Ja, ik heb interesse, maar het is nu al een overdosis. 25 jaar niet meer naar de mis en nu 2 maanden niets anders. Ik weet nog niet wat ik ga doen. En dan gebeurt er iets heel belangrijks. Terwijl ik mijn antwoord overweeg, kijk ik naar die fameuze armzalige mensen waarop ik neerkeek.
Et tout d'un coup, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que j'étais moi aussi un bras cassé. Et ça, ça m'a beaucoup ému.
En plots besef ik heel duidelijk dat ik zelf ook een armzalige mens ben. Dat heeft mij diep geraakt. Ik ben naar huis gegaan. Een vriend, priester, ik had er maar 1 toen, heb ik gebeld. En ik heb hem mijn verhaal verteld. Ik vroeg hem, doe ik dat verder of niet? Hij antwoordde, ga niet meer. Ik zeg, ja maar, 2 maanden en een half, ik wil wel. Hij zegt, luister, je vraagt professionele raad. Ik kan het weten, ga niet meer. Keer terug naar je gewone leven, naar je rol als vader, naar je werk.
Et puis si tu crois par hasard que Dieu est venu te chercher, t'inquiète pas, il te le fera savoir. Je retourne dans ma vie et je me dis, dès qu'on parlera de Dieu dans un dîner et tout, moi j'ai un truc vraiment très marrant à raconter, quoi. Vous savez, comme les stages de récupération de points de permis de conduire.
Als je gelooft dat God je toevallig is komen bezoeken, maak je geen zorgen. Hij laat het je weten. Goed, ik richt mij terug op mijn gewone leven van vroeger en zeg tot mezelf. Als ze nu over God beginnen tijdens een diner, dan heb ik toch een leuk, tof verhaal te vertellen. Het is zoals met een terugkeerstage voor een rijbewijs. Je komt dan ook 2 à 3 dagen samen met bizarre onbekenden, leert zeer nuttige zaken over de veiligheid in het verkeer en daarna zie je de anderen niet terug. Wel nu, ik heb een spirituele herbronningsstage gevolgd en ik heb iets leuks om aan tafel te kunnen vertellen. Let wel, in mijn werkmilieu praat men nooit over God.
6 mois se passent sans que je ne raconte à personne cette aventure. Et pour moi, c'était un truc que j'avais jeté dans mon petit grenier personnel comme un truc qui n'avait plus pas grand intérêt.
En zo gaan 6 maanden voorbij zonder dat ik iets aan iemand vertel over dat avontuur. Voor mij was het iets wat ik op mijn eigen zolder had weggegooid.
Et un jour, je déjeune avec un copain qui est pas particulièrement religieux, catholique, etc. Et on parle de Dieu. Et donc, je me dis, ah bah, enfin, je vais pouvoir le faire marrer avec ma petite anecdote. Et là, je raconte pour la première fois à quelqu'un ce petit chemin que j'avais fait. Et je le raconte. Ça sort de moi avec une force et une espèce de, presque j'allais dire, de violence. Mais, et à la fin, on était tous les deux quasiment en larmes.
Op een dag lunch ik met iemand die nog religieus, nog katholiek is. En we spraken over God. En ik denk, eindelijk, ik ga met mijn verhaaltje kunnen starten. En ik vertel voor de eerste keer de weg die ik gegaan ben. Maar dat verhaal komt uit mezelf, met een kracht. Ja, zelfs, ik zou zeggen, met een soort geweld. En uiteindelijk hadden we op het einde alle 2 tranen in de ogen. Daar in dat chique restaurant. Het was een oud collega van bij L'Oréal die ik 1 keer per jaar ontmoet. Toen realiseerde ik mij dat het graantje dat ik had weggegooid een enorme boom was geworden. Het was in mij gegroeid en had alle plaats ingenomen. Zelfs wat verontrustend, want het ontsnapte aan mijn controle.
Et à partir de ce jour-là, je l'ai raconté à tout le monde. J'allais dire, ça fait 5 ans maintenant, tous les jours.
Sinds die dag heb ik mijn verhaal aan iedereen verteld. Dat is nu 5 jaar geleden en ik vertel het nog elke dag. Ik vertelde het aan mijn uitgever en die zei, schrijf het op, schrijf een boek. En dat heb ik gedaan. En ik zat dan ook heel snel live in de uitzending MC's van Marc-Olivier Fougiel, live op een avond. Het was daar een heksenketel. En ik kwam als laatste. Mensen maakten grappen. En dan plots de aankondiging van een reportage met de titel De TV-producer die God ontmoette, Thierry Bizot. En Marc-Olivier zei me: we gaan het simpel houden, het is al laat. En het publiek wil eenvoudige en duidelijke antwoorden. Leg in enkele woorden uit wat geloven betekent.
Alors là, je réfléchis, une image me vient. Et je lui dis: écoutez, je vais vous dire l'image qui me vient, mais je sais qu'en la disant, je vais passer un peu pour un dingue. Et en fait, je me disais, je vais passer pour le premier gars de la catéchèse qui avait dit Jésus m'a sauvé. C'est à ça que je vais ressembler dans deux minutes, en direct. Et donc je dis, écoutez.
Ik denk na, en een beeld komt mij voor de geest. Ik wist, als ik dit zeg, ga ik door voor een gek. Men zal me zien zoals die kerel tijdens de eerste catechese-avond die uitriep: Jezus heeft mij gered. Oké, binnen twee minuten moest ik live en ik zeg:
c'est comme si j'entretenais une relation extra-conjugale avec Jésus. C'est passé comme une lettre à la poste.
Geloven is alsof ik een buitenechtelijke affaire heb, maar met Jezus. En wat ik toen zei, is erin gegaan als koek.
Et ensuite, bon, j'ai été appelé très souvent à témoigner, notamment dans les lycées. Et un jour, je me suis retrouvé devant 120 ou 130 terminales. Et cette question m'a été posée, mais c'est quoi avoir la foi?
Later heb ik lezingen gegeven, ook op scholen. En op een dag bevind ik mij voor 130 laatstejaars. En dezelfde vraag werd gesteld: wat is geloven? Maar nu had ik een beter beeld gevonden. Vroeger was het geloof voor mij intellectueel, zoals bij mijn moeder. Ik heb nu ontdekt dat het geloof is als een verliefdheid. Als je verliefd bent, ook al maak je geen kans bij die persoon of durf je het niet te zeggen, het eenvoudige feit verliefd te zijn maakt je reeds gelukkig. En als je die persoon kruist, ook al is het van ver, je hart gaat sneller slaan. En je zou ook willen dat iedereen verliefd was. Maar dat is niet mogelijk, iemand zomaar te besmetten met verliefdheid. En toch zou je het willen, want je vindt dat je veel geluk hebt gekregen. En iedereen kan op welk moment verliefd worden. Op elke leeftijd, 5 of 115 jaar, of je nu mooi of lelijk, rijk of arm, intelligent of dom. Iedereen kan verliefd worden. Dat is voor mij het geloof.
Et tout le monde peut tomber amoureux tout le temps. À tous les âges, à 5 ans, à 115 ans, qu'on soit moche, qu'on soit beau, riche, pauvre, intelligent ou bête, tout le monde peut tomber amoureux. Et pour moi, c'est ça la foi. En Dieu, c'est aimer Dieu et se sentir aimé par Dieu. À chaque fois, naturellement, je prends une comparaison avec un des très nombreux amours humains que nous avons à notre disposition. L'amour d'un homme et d'une femme.
Geloven is God graag zien en je bemind voelen door God. Elke keer, als vanzelf, maak ik een vergelijking met een van de vele vormen van liefde die we kennen. De liefde tussen een man en een vrouw. De liefde tussen ouders en kinderen. De liefde die je voelt voor vrienden. Soms zeg ik, Jezus is mijn geliefde, mijn vader, mijn broer, mijn beste vriend.
Donc Jésus, voilà, c'est tous ces amours-là réunis en un.
Jezus is voor mij al die liefdes samen in één.
Pour moi, les symptômes de l'amour qu'on peut avoir pour Dieu, j'en vois quatre. Très simple. Le premier, c'est la sérénité.
Over de symptomen van de liefde die je voor God kunt voelen. Ik onderscheid er vier. Het is heel eenvoudig. Het eerste is de sereniteit. We willen allemaal bemind worden en iedereen komt vreselijk liefde tekort, sinds altijd. Wij dorsten altijd naar liefde en we zoeken die dorst te lessen. Bemind worden door God brengt rust.
Si je vous dis, toi là là, non pas toi, toi là, toi t'es aimé, toi. Oh, plaisir, hein? Sens bien.
Als ik tegen jou zeg, jij, je bent bemind. En ik bedoel, jij daar, dan doet dat goed. We willen graag bemind worden. Je bemind weten verschaft sereniteit. Het is tof. Het relativeert veel problemen die op je weg komen.
Le deuxième symptôme pour moi, c'est la joie.
Het tweede symptoom voor mij is de vreugde. Vreugde is niet gelijk aan geluk. Dat is iets anders. Je bemint voelen, dat verschaft vreugde. Als je echt goed nieuws verneemt, dan wil je dat delen met anderen. Je voelt je goed, in goede vorm. Je bent vreugdevol.
Het derde symptoom is de bienveillance. C'est-à-dire que vous regardez les gens et les choses et tout ce qui se passe avec bienveillance, c'est-à-dire en cherchant d'abord, vous le faites en cherchant d'abord ce qu'il y a de bon à prendre, à voir chez les gens.
Het derde symptoom is de welwillendheid. Je zoekt vooral naar het goede in de dingen, in de mensen. Het komt vanzelf. Het doet deugd het goede te zoeken. Niet enkel in de mensen die je al graag hebt, je vrouw en je kinderen.
Et même les gens qui vous emmerdent. Vous les regardez en vous disant, mais qu'est-ce que je vais faire pour lui faire plaisir aujourd'hui?
Ook hen die je verfoeit. Je kijkt naar hen en je vraagt je af, wat kan ik vandaag voor hen doen? Ja, die persoon bezorgt me veel ellende, maar uiteindelijk is hij ook goed, heeft hij ook positieve dingen. Het is geen kwestie van willen, je doet het vanzelf.
Et puis le quatrième symptôme pour terminer, beaucoup plus rare, malheureusement, et notamment dans mon cas, c'est l'humilité.
Om te eindigen, een vierde symptoom. Jammer genoeg, veel zeldzamer, en zeker in mijn geval, en dat is de nederigheid. De nederigheid is geen deugd die je in een bokaal kunt stoppen en bij je houden. De nederigheid is even ongrijpbaar als een stuk zeep. Het is vaak na tegenslag dat je nederigheid voelt. Maar als je haar ervaart, is het een van de grootste genoegens die op aarde bestaan.
Et je peux prendre un exemple dans un couple par exemple, pour moi, c'est le moment où on se réconcilie par exemple. Voilà, moi je trouve que après une dispute.
Bijvoorbeeld in een koppel. Ik neem mijn eigen situatie. Het moment waarop een koppel zich met elkaar verzoent. Na een ruzie, na dagen volharden in de boosheid. Ik heb gelijk, gelijk, gelijk. Zij is fout, fout, fout. En de dag dat je haar gelijk een beetje kunt toegeven, dat je kunt zeggen, je hebt misschien ook gelijk. Dat is een groot moment van vreugde en geluk.
On a passé 3 à 4 jours à mariner dans sa colère en disant mais vraiment j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, à la tort, à la tort, à la tort. Le jour où on se dit ah, peut-être un petit peu raison aussi. Et le jour où on lui dit bah je pense que tu avais peut-être raison, bah c'est les plus grands moments de joie et de bonheur qu'on peut avoir dans un couple.
Thank you. Pour moi, l'Église, c'était un truc deux fois millénaire, avec des prêtres, des cardinaux, des vieux, le pape, le machin, bon, décorum, etc. Pour moi, maintenant, l'Église, c'est...
De kerk was voor mij toen enkel een geschiedenis van 2000 jaar over priesters en kardinalen, oude mannen, de paus en de hele santenboutique. Maar nu niet meer. De kerk is voor mij nu ook een groep mensen die het woord doorgeven, al 2000 jaar. Mensen die een boodschap doorgeven. Soms raakt de boodschap iemand zonder dat we het weten. Dat is heel ontroerend.
C'est un message d'amour, mais c'est un message révolutionnaire. C'est un message qui transforme ceux qui l'écoutent. Ça change le monde. C'est de la lave en fusion.
Het is een boodschap van liefde, maar ze is revolutionair. Het is een boodschap die de luisteraar verandert, die de wereld verandert. Het is lava die alles doet smelten. Het is een eenvoudige, toegankelijke, moderne boodschap. Het is geen oude, moeilijke tekst die 10 jaar studie vereist. Iedereen kan de tekst lezen en verstaan. Het is aan ons om die boodschap van liefde door te geven.
Quand vous avez une bonne nouvelle, si vous apprenez un scoop, c'est une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez courir pour être le premier à le dire. Ben là, c'est savoir que Jésus nous aime personnellement, c'est quand même une bonne nouvelle.
Als je goed nieuws hoort, een nieuwtje, dan wil je toch de eerste zijn om het door te vertellen. Weten dat Jezus ons persoonlijk bemint is toch goed nieuws? En dat willen we met anderen delen, meer is het niet. Zo is de kerk gegroeid van 20.000 tot 2 miljard fans van Jezus. De Eucharistie, al die instituties... Het gaat over mensen die zijn boodschap doorgeven. En dat zal altijd doorgaan. Ik ben daar niet bezorgd over.
En dat continuera toujours. Moi, je suis pas du tout inquiet pour ça.
Et moi, la messe, avant, j'avais vraiment pensé sincèrement que être chrétien, c'était s'emmerder une heure par semaine tous ensemble. En gros, c'était faire un sacrifice. Voilà, on va s'emmerder tous ensemble, c'est comme ça.
En de mis, wel eerlijk. Vroeger dacht ik, christen zijn is samen met anderen je een uur vervelen. Het is een offer brengen om ons samen te vervelen. Het is zo eerlijk waar, zonder ironie. Dat was wat ik dacht toen. Maar nu, als ik naar de mis ga, zie ik mensen die zijn zoals mij.
Et je pensais que sincèrement c'était sans ironie de ma part. Et maintenant, quand je vais à la messe, je vois des gens qui sont comme moi.
Ik ga opnieuw naar de mis op zondag. Eerst wat stiekem, zodat niemand me zou zien. Ik was wat beschaamd. En dan, beetje bij beetje, ben ik beginnen lezen over Jezus. Hij is mijn baas, mijn star.
Je me suis mis à lire plein de bouquins sur Jésus. Moi, c'est Jésus, hein, mon patron. Ma star, c'est Jésus. C'est que ça m'a donné confiance en moi. Et moi, je suis un garçon assez angoissé et anxieux de nature. Et très souvent, très longtemps, j'ai pensé que mes angoisses étaient mes meilleurs amis.
Het geloof heeft mij zelfvertrouwen gegeven. Ik ben van nature een angstige jongen. Lange tijd dacht ik dat mijn angsten mijn beste vrienden waren. De angsten zijn er altijd, ook tijdens de goede momenten. Ze verhinderden zelfs hooghartig te zijn. Dus ze zijn niet zo slecht. Het is niet zo slecht angsten te hebben. Met die uitleg deed ik het. Maar dat is onzin. Maar sedert Jezus bij mij, verjagen we samen die angsten. En net als je ze verjaagt, kan je echt nederig worden. Neem me niet kwalijk. Ik ben geëmotioneerd. Telkens als ik over Jezus spreek.
Depuis que j'ai Jésus avec moi, les angoisses, on les chasse. Et c'est justement quand on les chasse qu'on commence à devenir un tout petit peu humble. Je suis désolé, j'ai une petite émotion dès que je parle de Jésus.
Ik verlang naar u als een doorland zonder water. O God, u bent mijn God, ik zoek naar u. In uw heiligdom zoek ik kracht, zoek ik uw glorie. Want uw liefde. Zoek ik kracht, zoek ik uw glorie.